gemeente, ik heb voor u en voor jou een tweetal geboorteberichten. Afgelopen donderdag zijn Martijn en Sianne van der Meijden van de Hannekesland 3 verblijd met de geboorte van Imke Lotte, roepnaam Minte. We feliciteren hen van harte met hun dochter, Loan, met zijn zusje. En zaterdagavond, gisteravond dus, zijn Jaco en Iris Bambacht van de Goudensteinstraat 29 de trotse ouders geworden van Mats Jacobus, roepnaam Mats. We feliciteren ook hen met de geboorte van hun kleine. We wensen de ouders sterkte en Gods zegen bij de opvoeding. En bovenal zijn we de Heere dankbaar voor zijn sparende en bewarende hand. En ik heb nog enkele andere afkondigingen voor u en voor jou namens de kerkraad. Allereerst met betrekking tot de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor project 1027. Bijzonder het werelddiaconaat in Colombia. En de tweede collecte is voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en de steunpilaren als altijd. Allen van harte bij u en bij jou aanbevolen. En dan wat betreft de diensten van volgende week zondag 9 februari. Dan hoopt 's morgens uw eigen predikant dominee Van Dalen voor te gaan. En 's avonds proponent De Kruif uit Oud-Alblas. En nog een laatste bericht. Vanavond na de dienst met u en ben jij weer van harte welkom om een aantal liederen met elkaar te zingen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 99, het tweede en het zevende vers, de 99ste psalm, vers 2 en 7. Als we vanmorgen samen zijn onder Gods woord, als we thuis mogen delen in deze dienst, komt de Heere naar ons toe om ons de weg te wijzen in het leven. En daarom geeft hij ons zijn geboden als onderwijs voor onze levensweg. En vanmorgen willen we luisteren naar de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting van de wet uit Matteüs 22. En daarna zingen we in antwoord erop van Psalm 6, het 2e en het 8e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. En ook het 8e vers. Mijn ziel grijpt moed, wijkt boze, vlucht van mij weg, godloze. De Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen. En al mijn smart verzacht. Een gebed om vergeving, maar ook een gebed waarin we uit mogen zingen. Dat het heerlijk alvast is in de genade van de Heere. Psalm 6, het 2e en het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Of beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht. Van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben. En mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Niet zomaar. Zonder daarbij na te denken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naast is. En onze Heer Jezus Christus vatte Gods wet samen met deze woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, trouw en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wat hebben wij een reden om, zoals we het net zingend al deden, met berouw tot u te komen. Als we eerlijk in de spiegel van uw wet kijken. Er is geen woord Frans bij. Het is duidelijk wat u van ons vraagt. Hoe ons leven is bedoeld. Wat de bedoeling is van wat we doen, zeggen en denken. U liefhebben boven alles. En al onze naasten net zoals onszelf. En Heere, u weet hoeveel we daarin tekort zijn geschoten. U weet het nog beter dan wij het zelf beseffen. Zelfs als we in alle eerlijkheid een blik in ons binnenste hebben geslagen. En teruggekeken hebben op de afgelopen week. Elke keer weer het ikke, ikke, ikke. Elke keer weer u op de tweede, op de derde, op de vierde, op de tiende plaats in ons leven. Zoveel onbenulligheden. Die in de praktijk van ons leven toch hoger stonden. Op de ladder van onze aandacht. De ladder van de tijd die we eraan besteden dan u. In uw dienst. In uw woord. En Heere, wat is het dan een wonder dat u ook vanmorgen genadig tot ons komt. Dat u vanmorgen niet tot ons zegt, en nou is het mooi geweest. Ik heb het je nou al 1000 keer verteld. Het is weer mis. Nou is het over. Nee, dat wonder dat we als we u lief hebben. We eenvoudig tot u mogen gaan, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dat er dan inderdaad ook genade is en dat we mogen weten. Christus heeft ook mijn tekort van de afgelopen week weggedragen. Want het kruis van Golgotha, er is betaald. Ik mag toch vrijmoedig tot de Heere naderen. Niet om wie ik ben, maar om wie Hij is. En we bidden u, Heere, wilt u ons allemaal op die toonhoogte van het geloof brengen, voor het eerst of opnieuw. Wilt u spreken tot ons hart. En wilt u ons eenvoudig, kinderlijk geloof in het hart schenken. Om zo te bouwen op uw genade alleen. Wilt u ons zo ook aanvuren om te strijden tegen onze zonde. Om te groeien in het leven met u. Om het stap voor stap. En met struikelen en dwalen, maar toch te leren dat leven uit de liefde tot u en de naast. Heren, dat kunnen wij niet leren zonder de hulp van uw Heilige Geest. En daarom bidden we u ook om de krachtige doorwerking van uw Geest in het hart en leven van ieder van ons. Heren, schenk ons de hulp van uw Geest in heel ons leven. Iedere dag en iedere minuut van ons leven. Om ons zo te leiden, om ons zo vruchten te doen dragen tot uw eer. Zo vol te maken van wie u bent. Zo ook vol verlangen te maken naar een leven dicht bij u. Vol verlangen ook naar uw eeuwige heerlijkheid. En wilt u zo, Heere, ons ook met uw Heilige Geest opzoeken in deze dienst. Want zonder uw Geest zal het leeg en loos zijn. Maar Heere, wilt u ons richten op u. Wilt u ons ook werkelijk doen luisteren naar uw stem. Dat we die begrijpen, maar dat we die ook zullen gehoorzamen. Dat we uw woorden, uw belofte ook in zullen drinken. En dat ze ons brengen aan uw voet. En dat we zo ook u de lof mogen zingen. Met alles wat in ons is. Zelfs als onze stem niet zingen kan. En dus misschien wel denk ik, ik wou dat ik nog zo zingen kon dan vroeg. Maar dan toch, u groot maken. Heren, wilt u ons zo opzoeken, zoals we hier in de kerk zijn, zoals we thuis, zoals we in de Wittenberg of waar dan ook. Met deze dienst verbonden zijn. Heren, wilt u zo tot ons hart spreken. En onze rijk gezegende dienst schenken. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. We lezen vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit dat evangelie hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 8. Dus Matteüs 9, het eerste tot en met het 8e vers. Matteüs 9. En nadat hij, dat is de Heere Jezus, in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die een geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is makkelijker te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkte God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Tot zover de lezing van Gods woord. We zetten vanmorgen in de preek een streep onder het tweede vers. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Maar eerst is er nu gelegenheid u en jouw gaven te geven in de collecten die zijn afgekondigd. En daarna zingen we van Psalm 79 het vierde en het zevende vers. De 79ste psalm, vers 4 en vers 7. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we lazen vanmorgen een overbekende geschiedenis. De geschiedenis die in de meeste kinderbijbels wel is opgenomen. En jongens en meisjes, jullie kennen deze geschiedenis, denk ik, allemaal. De Heer Jezus, die is op reis geweest, die is rondgetrokken, die heeft wonderen gedaan, die heeft gepreekt, die heeft een storm gestild. En die is het meer van Galilea overgestoken. En hij is weer thuisgekomen. In zijn eigen stad. Capernaum. Hij was geboren in Bethlehem. Opgegroeid in Nazareth. Maar nu neergestreken in Capernaum, waar hij, zo vertelt Marcus ons, een eigen huis heeft. En of dat zijn eigendom was, of zijn eigen huis was in die zin dat hij daar woonde, terwijl het huis van iemand anders was, dat weten we niet. Maar hier is de Heere Jezus thuis. En zijn deur staat wijd open voor de vele mensen die hem opzoeken als het bericht rondgaat. Hij is er weer, hij is weer thuis. En de deur open, dat is wel heel letterlijk, want de mensen stromen zijn huis binnen. Het huis wordt zo vol dat de mensen in de deur staan. En dat de mensen buiten voor de deur staan om maar iets op te vangen van wie de Heere Jezus is. En van wat hij te zeggen heeft. En dan komen er 5 vrienden. 4 lopen en 1 ligt. Op een brancard, op een draagbed. Die 4 vrienden die brengen hun vriend naar de Heer Jezus toe, want hij is verlamd. En hij heeft hulp nodig. Genezing van de Heer. En ze weten, hij kan genezen. Ja, en hoe gaat het dan, jongens en meisjes? Nou, die mensen komen eraan met die brancard. En wat zeggen de mensen dan? Oh, dit is een noodgeval. We gaan wel even opzij. Kom maar, we gaan wel even naar buiten. Dan kunnen jullie naar de Heer Jezus toe. Nee. En ik denk dat jullie dat wisten. Wat zeggen de mensen dan? Ja, ik sta binnen. Ik heb mijn plekje, zodat ik de Heer Jezus kan horen. Die man op die brancard, die heeft pech. Die wacht maar of er nog een andere gelegenheid komt. Maar wij hebben ons plekje en dat geven we niet op. En wat doen dan die 4 vrienden? Gaan die naar huis? Zeggen die pech gehad? Nee. Die zien de trap die langs het huis naar het platte dak loopt. En die gaan die trap op met die brancard. Dat moet nog best griezelig zijn geweest. Als je op zo'n brancard ligt en je wordt zo de trap opgedragen. Maar wat doen ze? Ze zoeken op het dak en ik vermoed een beetje luisterend. Waar staat de Heer te spreken? En dan gaan ze een gat maken. In het dak van het huis van de Heer Jezus. Zijn huis bestond uit balken waarover dan takken en door elkaar gevlochten waren. In stro met leem eroverheen. Een flinke laag dat het stevig werd dat je er ook op kon staan. En dat beginnen ze open te hakken. En niet een klein kijkgaatje. Een gat zo groot dat dat hele bed met die man erop naar beneden kan tot voor de voeten van de Heer Jezus. En dan? Nou dan. Dan zegt de Heer tegen die man die op die stretcher ligt op dat draagbed. Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven en... Hij maakt hem nog beter ook. Die man kan lopend naar buiten. En dan gaan de mensen wel aan de kant. Bekend verhaal. En ik denk jongens en meisjes, dat jullie allemaal zeggen, ja, dat verhaal, dat ken ik wel. Het is altijd een mooi verhaal. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je denkt, heb ik nou net, toen we de Bijbel lazen, niet goed op zitten letten? Ben ik even een beetje weggedoezeld of zo? Ik kan me die vier vrienden niet herinneren. En die trap en dat dak. En dat gat. En dat ze die man lieten zakken. Hebben we dat nou net gelezen? Nee. Nee, dat vertelt Matthäus allemaal niet. En toch, als je de evangelieën naast elkaar legt en je leest wat komt er nou voor en wat komt er na. Wat zegt de Heer Jezus en wat gebeurt er nou precies? Dan merk je, dit is dat bekende verhaal van die vier vrienden die met hun vijfde vriend naar de Heer Jezus toe gaan omdat ze genezing zoeken. Ze hebben de Heer nodig. Die geschiedenis. En al die details die we kennen uit de kinderbijbel, die komen uit Marcus en uit Lucas. En Matthäus laat dat allemaal weg. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Want het verhaal in die andere evangelie is veel spannender en veel interessanter. En als Matthäus aan het leren was om meester te worden, dan zou waarschijnlijk zijn begeleider zeggen, nou Matthäus, als je het nou eens een beetje aankleedt, er is toch nog meer gebeurd. Om het verhaal spannender te maken, kun je beter even laten merken hoe het helemaal klem liep en dat er geen uitkomst leek en dat ze toen het dak op gingen. En hoe erg dat dan is, dat je het hele dak sloop. En laat dat maar eventjes voelen en proeven en dan landt het. En toch, Matthäus laat het allemaal weg. Doet hij vaak trouwens. Als je Matthäus vergelijkt met Marcus, Marcus is het kortste evangelie, maar als je de verhalen vergelijkt die Matthäus heeft en die Marcus hebben, dan is Matthäus vaak korter. Heel compact, gericht op de kern, de details mogen wat wegblijven. Hier gaat het om. En dat helpt ons soms om in zo'n geschiedenis de focus te vinden op, wacht eens even. Dit is het kloppend hart van wat er hier gebeurt. We moeten ons niet af laten leiden door de details, die zijn ook mooi. En goed om ook te lezen bij Marcus en bij Lucas, maar Matthäus richt mijn blik op iets anders dan waar ik eerst bleef hangen. En zeker als je dan die geschiedenis leest zoals we die kennen uit de kinderbijbel met al de details erbij. Ja, dan kun je daar ook veel uit leren. Wat een volharding van die vrienden. Wat een geloofsvertrouwen ook. Moet je je voorstellen dat je naar het huis van de Heer Jezus gaat. En dat je zijn dak gaat slopen. En dan ook nog verwacht. Er vast van overtuigd bent, de Heer Jezus die staat daar beneden met open armen op ons te wachten. Jongens en meisjes, moet je je voorstellen dat ik morgen bij jullie op visite kom. Maar ik bel niet aan bij de voordeur. Ik kom ook niet achterom door de achterdeur. Maar ik kom door het dak. Ik haal de pannen eraf. Pannenlatten, de isolatieplaat die eronder ligt, of misschien staan we ouder uit de planken die eronder zitten. Ik zet er de zaag in om er een flink gat in te maken, dat ik het door kan. En zo kom ik naar binnen. Wat zouden je vader en moeder dan zeggen? Nou, wat fijn dat u er bent. Lust u misschien een kopje koffie? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je vader en moeder laaiend zouden zijn. Wat doet u nou? Ons hele dak naar de galamiezen. En weet u wat het kost om dit weer te repareren? En er zou tot in lengte van jaren over worden doorgepraat. Wat hij toen toch gedaan heeft, het is te bezopen voor woorden. Het is toch niet te bedenken, dat doe je toch niet. En dan nog een kopje koffie verwachten. Het moet niet gekker worden. En toch. Die mannen. Die zijn er zo van overtuigd dat de Heere Jezus zo vol liefde is. Zo begaan met die man op die draagbaar. Zo vol van genade, zo vol van geduld, dat hij niet alleen niet in woede zal uitbarsten. Maar dat hij zijn armen wijd zal uitspreken. Dat is een geloof. Dat is een vertrouwen. Ja, dan zeg je wel, nou laat ons dat verhaal nog maar eens lezen uit Marcus en Lucas. Wat een voorbeeld van wat geloven nu inhoudt. Zo vol overgave en vol vertrouwen naar de Heer Jezus gaan om zijn hulp en om zijn genade. Alleen er zit wel een gevaar in. Dat wij naar die vijf mannen gaan kijken, die vier die er omheen staan en die vijf op dat bed. En dat we zeggen, ja, ik ben niet als zij. Ik geloof niet dat ik het gedurfd zou hebben. Het dak van de Heere Jezus slopen, dat zou ik nooit van zijn levensdagen gedurfd hebben. En als je het leest hoe die mannen dat doen en hoe ze zo vol vrijmoedigheid het dak op gaan. Die kennen geen vragen, die kennen geen twijfels. Echt heel anders dan hoe het bij mij is. Ja, en die man op dat bed, die heeft het maar uit Jezus' mond zelf gehoord. Mijn zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, dan is alles anders. Maar ik heb zo'n stem nog nooit gehoord. Het is een prachtige geschiedenis, maar het gaat wel over die mannen van toen. En ik kan alleen maar zeggen, zo'n geloof heb ik niet. En dan ga je vergelijken. En dan ga je er de maatlat naast leggen. Dan kan je alleen maar zeggen, tekort. Het is met mij helemaal niks. Maar dan komt Matthäus, gedreven door de Heilige Geest, en die brengt ons terug naar de kern van deze geschiedenis. En die is niet: zou jij het dak van de Heer Jezus durven slopen? Zou jij zo'n groot geloof hebben? Nee, die kern is een heel andere. Ga jij met je nood naar Jezus toe? Al is je geloof maar al te vaak klein geloof. Dat van die drukte. En van dat dak. En van dat gat. Dat is de bijzaak. Niet kennen. Dat gebrek aan angst om het dak te slopen. Dat is bijzaak. Niet de kern. En dan komt Matthäus naar ons toe vanmorgen. En die zegt: nou moet je eens even heel goed opletten. Waar het uiteindelijk om gaat. Kijk eens naar de Heer Jezus. Hij staat in het middelpunt. Niet die vijf mannen. Hij. Dat hij thuis kwam in zijn eigen stad. Dat hij een verlamde naar zich toe zag komen omdat hij bij hem werd gebracht. Hoe doet er niet toe? Die man die kwam naar hem toe, die werd naar hem toe gedragen. En Jezus, die hun geloof zag, die zei toen tegen die verlamde: zoon, hebt goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Nou, wacht eens even. Daar werd toch niet om gevraagd? Nee, dat is waar. Ook bij Marcus en bij Lucas niet, met alle details erbij. Die mannen, die kwamen niet naar de Heere Jezus toe. En die zeiden: Heere Jezus, die man die we daar hebben laten zakken, die heeft vergeving nodig. Dat is een zondaar die genade nodig moet hebben. Daarom hebben we hem bij u gebracht, we hebben hem even laten zakken. Daar is hij. Nee, waar kwamen ze op? Om genezing. Dat hij weer loop kon. En als je die man op dat bed had kunnen vragen, waarom wilt u zo graag naar de Heere Jezus toe? Ik denk dat hij gezegd zou hebben, nou, dat ik straks weer zelf kan lopen, dat ik niet gedragen hoef te worden. Dat ik de kost kan verdienen voor mezelf, voor de mijne. Dat ik niet meer hoef te bedelen. Want dat was toen zo. Geen inkomst als je zelf niet uit de weg kunt. Dat wil ik zo graag en daarom, omdat ik weet dat de Heer het doen kan, daarom wil ik bij hem zijn. En dan ligt hij daar aan de voeten van de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, maar daar vroeg hij niet om. Heer Jezus, daar kwam hij niet om. En eerlijk gezegd, Heer Jezus, moet u daar nu over beginnen? Met al die mensen erbij, het is daar helemaal volgestampt met mensen en dan moet u over zijn zonde beginnen. Kan dat niet ergens een keertje achteraf, als u hem nou gewoon geneest en dan morgen een keer opzoekt, ergens in een plekje achteraf, dan kunt u daar altijd nog over beginnen. Nee. Het eerste wat de Heere Jezus tegen deze man zegt is: zoon, uw zonden zijn u vergeven. Want dat is altijd het eerste wat de heiland zegt tot een mens die tot hem vlucht. En die in zijn, in haar nood, bij hem uitkomt in eenvoudig geloof. Je zonde, mensenkind, die moeten vergeven. Sterker nog, als je op mij bouwt, dan zijn ze vergeven. Eerst vergeving. Dan de rest. Het moet eerst goed komen tussen de Heere en jou. De rest is uiteindelijk bijzaak. Het is als die stickers die we misschien kennen van hoe je moet omgaan met brandwonden. Eerst water, de rest komt later. Dat is eigenlijk de boodschap van de Bijbel, steeds opnieuw. Eerst vergeving, de rest komt later. Misschien zelfs wel pas in de eeuwige heerlijkheid. Maar dat doet er niet toe. Als het maar goed is en goed komt tussen de Heere en jou. De rest komt later. En zo komt de Heere Jezus met zijn heerlijke boodschap van vergeving naar deze man toe. Je zonde zijn je vergeven. Daar kom ik in alle eeuwigheid niet meer op terug. Ook niet straks op de jongste dag, als je voor mijn rechterstoel zult staan. Weg. Uitgewist. Volkomen vergeven. Een heerlijke boodschap voor die man daar. Die in eenvoudig geloof tot de Heere kwam, zich tot de Heere liet dragen. Ik heb hem nodig. Een heerlijke boodschap ook voor ons. Een boodschap ook voor ons trouwens, voor als we de handen vouwen. Als we tot de Heere gaan in het gebed. Ons bidden is vaak een wensenlijstje indienen.
allerlei dingen die we op ons hart hebben. En met recht ook op ons hart hebben voor het hier en het nieuw en het nu. En we hebben er goede redenen voor. En we mogen ermee naar de Heer. Maar zo vaak is het dat verlanglijstje indienen. En dan eigenlijk nog even erbij. En ja, wilt u ook mijn zonde vergeven? Want dat hoort als je bidt. En dan komt de Heer Jezus vanmorgen naar ons toe en die zegt, nee, weet je waar het mee begint? Met vergeving. Met genade. Met leven uit mijn volbrachte werk, daar begint het mee. Alles tussen de Heer en tussen jou, mensenkind. De rest komt daarna. Dat is een les die we nodig hebben, ook voor ons bidden. Heere, ik kom tot u. Zondig en onrein, schenk mij uw vergeving. En schenk mij daarna en daarbovenop ook uw hulp in al die andere noden. Maar wees mij voor alles zondaar genadig. Ja, en dan het heerlijke evangelie. Dat de Heer Jezus het verkondigt zelf aan die man. Op goede moed. Geen paniek. Raak niet in de wanhoop. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is heerlijk. Zelfs als die man zijn hele leven tot aan zijn laatste snik verlamd was gebleven. Was hij een rijk man geweest. Ik mag de Heer kennen. Ik mag bij hem horen. Ik mag voor eeuwig de zijne zijn. En al mijn zonden, al mijn tekorten, al mijn kleingeloof, hij heeft het vergeven en uitgewist. Het staat niet meer, ja nooit meer, tussen hem en tussen mij heen. Wat een heerlijk evangelie. Maar nu zegt u misschien, of jij. Ja, maar als je nou deze geschiedenis leest. Die man kreeg het aangezegd. Hè? Die hoorde het zelf met zijn eigen oren uit Jezus' eigen mond. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit de stem van de Heere gehoord die het tegen mij zegt. Ook jouw zonden zijn je vergeven. Als ik dat mocht horen, ja, dan wist ik het. Dan was alles anders, maar. Ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Is dat waar? Heb jij de stem van de Heere nog nooit gehoord? De stem waarmee hij je zijn genade aanbiedt. Heb je die nog nooit gehoord? Dat hij jou aansprak, mensenkind, en zegt, ik wil ook jou genadig zijn. Heb je dat nog nooit gehoord? Wat heb je hier dan zitten doen? Al die andere keren dat je hier was. Zit slaap? Of zit te denken, nou, de Heer zegt het wel. Maar hij meent het niet. Want elke keer als het woord open gaat. Hier in de kerk, maar ook als we hem thuis openslaan. Dan komt de Heer naar ons toe en zegt hij tegen ons. Mensenkind. Zondaar. Kleingelovige, ongelovige, ik wil je genadig zijn. Kom tot mij. En ik laat geen bidder staan. Ik zal mijn geest geven. Aan een ieder die tot mij bidt, kom en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. zijn stem nog nooit gehoord. Hij spreekt. Iedere zondag opnieuw. En ik hoop dat we het mogen zeggen iedere dag opnieuw, omdat we elke dag opnieuw het woord openslaan. En hij liegt niet. En hij maakt geen grapjes. De Heer nodig. Ja, hij roept je tot zijn genade. En als je nou nog zou denken, ja maar is het nou echt van mij? Dan heeft de Heer er nog die genade bij gedaan dat hij je bij je naam heeft geroepen. Als we gedoopt mogen zijn, hebben we die extra genade. Dat de Heer alle twijfel voor ons nog wegneemt door het te laten zien. Ik heb je bij je naam geroepen. Helemaal officieel met je doopnamen erbij, als je die hebt. Dat er geen twijfel meer aan is. Het is niet die andere Jan. Het gaat over mij. En de Heer is naar me toegekomen. In de meeste gevallen van ons toen we nog maar zo klein waren. En heeft het ons al gezegd, beloofd, bevestigd, bestempeld. Ja, ik wil je die genade schenken. Bouw op mij. En dan zouden we nu zeggen, ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Dan hebben we er nog niks van begrepen. De Heer komt naar ons toe in zijn woord. In zijn sacrament. Ook in dat andere sacrament van brood en wijn. Ook als we alleen maar toekijken omdat we nog niet aan kunnen gaan en nog geen belijdenis hebben gedaan. Dan komt hij naar ons toe en laat hij ons zien. Zo zeker als dat brood en die wijn daar zijn. Zo zeker wil ik ook jou mensenkind genadig zijn. Kom tot mij, want alle dingen zijn gereed. Niet alleen aan die tafel. Maar ook om een zondaar zalig te maken. Het is volbracht. Hij heeft gesproken. En hij spreekt ook vanmorgen de Heer. Tot u. Tot jou. Tot mij. En het eerste wat dan klinkt. Heb goede moed. Als je tot bekomt in eenvoudig kinderlijk geloof, dan zijn je zonden vergeven. Daar begint de Heer mee. Dat is niet, nou ja, misschien zal ik ooit nog eens een keer, als je ondertussen genoeg verder gegroeid bent in het leven van het geloof, je zonden vergeven. Nee, wie tot hem komt in eenvoudig kinderlijk geloof, die mag het weten, hij heeft mijn zonde uitgewist. Daar begint het mee. Ja, maar ik heb zoveel twijfels. Die vrienden, die vier vrienden, die hadden geloof. Rotsvast, dwars door dat dak heen. En de Heer staat daar nog met open armen. Wat een geloof, dat is nou geloof. Maar die schriftgeleerden. Die daar weer meteen met hun vragen staan. En met hun twijfels. Dat kan toch allemaal niet. En hij kan niet zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dat is godslastering. Hij maakt zich God. Er klopt allemaal niks van. En ik begrijp er niks van. En het kan niet waar wezen. Op die schriftgeleerden lijk ik veel meer. Want ik heb ook zoveel twijfels. En zoveel vragen. En zoveel dat naar boven komt als ik zo'n geschiedenis lees en tot me door laat dringen. En dan denk ik, ik ben niet een van die vrienden, die gelovige vrienden, ik ben zo'n schriftgeleerde. En ik krijg op de jongste dag, net als die schriftgeleerde, de wind van voren van de Heere zelf. Als altijd op uitloop, het kan niet anders, met al mijn vragen en mijn twijfels. Ja, maar vragen en twijfels zijn op zich niet verkeerd. Zelfs dat die schriftgeleerde vragen stelt. En ze geven heel goed achter de oren krabde. Klopt dit wel? Dat was iets goeds. dat was zelfs hun roeping, hun taak. Ze waren schriftgeleerden, ze hadden de verantwoordelijkheid om het volk te beschermen tegen dwaling. Stel je voor dat hier een dwaalleraar is. Ze moesten kritisch wezen en ze hadden een grote verantwoordelijkheid. Alleen, ze hielden met die vragen de Heere zelf op een afstand en ze wilden er al van tevoren niet aan dat het waar zou kunnen wezen en dat hun koninkrijkje bedreigd zou worden. Nee, zelf op de troon en de Heere Jezus afgewezen, dat deden ze door hun vragen en hun twijfels heen. En wij, als we de Heere gaan zoeken, als we serieus bezig gaan met de dingen van het geloof, gaan graven in het woord en nadenken over de Heer en over ons, dan is één ding zeker. Dan krijgen we vragen. Als we ze al niet hadden, dan krijgen we ze. En twijfels. En dingen waar we niet uitkomen en dingen die ons te groot zijn en niet te hoog zijn en waarvan we zeggen, Heer, ik snap het niet. In wat er hier staat of wat er gebeurt in de wereld of in ons leven. Heer, ik kom er niet uit. Ja, dat hoort bij het leven van het geloof. En je zou zelfs kunnen zeggen, als je nou nooit vragen of twijfels hebt, dat is geen goed teken. Dat kan ons een teken zijn dat we helemaal niet werkelijk bezig zijn met de dingen van de Heer. Wie de Heere zoekt, krijgt vragen. Ja, wordt aangevochten ook, ja. Maar de vraag is, wat doen we nou met die vragen, met die twijfels? Gaan we ermee naar de Heere toe? Of houden we de Heere ermee op afstand? Het eerste is nodig. Dat we met onze vragen en onze twijfels in alle eerlijkheid naar de Heere toe gaan. Heere, ik zit bij waaroms. Heere, ik snap dit niet. Heere, ik worstel hiermee, maar ik leg het maar voor u neer, want zonder uw hulp en uw geest kom ik er niet uit en kom ik niets verder. Help mij. En dan is één ding zeker. Dan komt het goed, want de Heere die laat geen bidder staan. Maar het gevaar is dat we dit doen. Ja, Heere, ik wil u best zoeken, ooit is. En ik wil best in uw geloven ooit is, maar... En dan komen we met onze vragen, onze twijfels. En dan houden we de Heere buiten ons leven. Nee, dan moeten we die grote les leren die vijf mannen hadden geleerd. Naar Jezus toe, hoe dan ook. Bij hem moet ik weten. Wezen, hij alleen kan mij redden. En zal mij redden. En daarom met onze vragen en twijfels naar hem toe. Heere, help. En dan is er maar één vraag. De vraag waar Matthäus vanmorgen onze aandacht op richt. Hebt u geloof? Heb jij geloof? Het gaat niet om een groot geloof. Een vrijmoedig geloof, het is rijk en een reden tot grote dank als de Heer ons dat schenkt door zijn Heilige Geest. Mogen we om bidden, ook vurig, maar het gaat niet om een groot geloof, het gaat om het eenvoudig naar de Heer gaan met lege handen. Heer, ik vertrouw op u. Dwars door alles heen, ik weet één ding zeker, u hebt uzelf gegeven, u hebt uw Zoon gegeven, uw Heer Jezus hebt uzelf gegeven, uw Heilige Geest, u wil in me wonen en dat alleen kan mij redden. Heer, ik kom tot u. Hebben we geloof? Of moet de Heer tegen ons zeggen, mijn zoon, mijn dochter, je leeft nog zonder genade. Je hebt me nog niet nodig gekregen. Kom nou tot mij. Bouw nou op mij. Hoe het ook voor ons is, we hebben nodig dat we vanmorgen naar Jezus gaan. Zo jong als we zijn, zo oud als we zijn, wat onze leeftijd, wat onze omstandigheden ook is, naar Jezus toe. Het gebed om zijn hulp, om zijn genade. Met de blik omhoog naar het kruis. U hebt uzelf gegeven. Onbevattelijk, maar u hebt het willen doen. De beker van Gods toorn willen leegdrinken. Ook voor mij. Heere, wees mij dan zondaar genadig. En maak mij nieuw. Breng mij in uw dienst. Voor nu en tot in eeuwigheid. Wie gelooft naar Jezus. Dat is het kloppend hart van deze geschiedenis. Eerst geloof. Eerst genade. Eerst bedelen aan de troon. De rest komt later. Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Ik leg de vinger nog bij één woordje waar we nog niet bij hebben stilgestaan in die tekst. Het woordje hun. De Heere die hun geloof zag van alle vijf. Het geloven doe je nooit in je uppie, dat doen wij soms, dat denken we soms. Als ik er maar kom. En ja, ik zal uiteindelijk ook alleen voor hem staan op de jongste dag. Dat is helemaal waar. En ik zal alleen verantwoordelijkheid moeten afleggen of ik de Heere geloofd heb en vertrouwd heb of niet. Ja, dat is helemaal waar. En toch, je gelooft nooit in je uppie. De Heere geeft ons aan elkaar, in het bijzonder in de gemeente, om samen hem te zoeken en om elkaar bij Jezus te brengen. Zoals die vier vrienden. Bij Jezus te brengen in geloof. En dan kan het zomaar zijn dat het horen van de week. Misschien hebben we het afgelopen weken wel gehoord. Dat iemand in een diep dal zegt, ik kan gewoon niet meer bidden. Het is zo donker. De hemel is zo van koper. Er komt geen woord meer uit mijn mond. Het lukt me gewoon niet meer om te bidden. En dat je dan die ander bij de Heere brengt. Heere, zij kan niet bidden. Hij kan niet bidden. Maar ik wel. Help hem. Wees haar genadig. Schenk weer licht in die diepe, diepe, diepe duisternis. Strek uw genadige hand uit. Doe het hem, doe het haar ervaren. Dat u erbij bent. Heere, doe het. Die anderen in geloof bij de Heere brengen. En als je het ziet, dat iemand bij het geloof vandaan glijdt, elke keer een stapje verder. Niet erover babbelen. Het is toch ook wat, hè? Zeker als iemand wat verder van je afstaat, dan is dat helemaal makkelijk. Jongens, jongens, jongens. Het gaat toch ook allemaal van slechter naar nog erger. Het is allemaal vreselijk, het is allemaal vreselijk. Het is het ook, maar dat je je handen vaart. En die ander bij de Heere brengt in vertrouwen. Vader, ik pleit ook op dat doopwater dat eens over zijn hoofd is gestroomd. Wilt u hem terugbrengen? Wilt u haar stilzettende ogen openen? Liefde tot u in het hart geven, liefde tot uw dienst. Wilt u het doen? Elkaar bij de Heer brengen. En dat niet alleen in die gevallen dat er grote nood is. Nou moet ik toch even gaan bidden. Nee, ook als het leven van het geloof gewoon zijn gang gaat. En er voor het oog in ieder geval niks bijzonders aan de hand is. Elkaar opdragen. De jongeren en de kinderen in het bijzonder opdragen. Want wat komt er veel op en af in deze wereld. Maar iedereen opdragen. En als je beseft, ja Heere, ook de ouderdom heeft zijn eigen aanvechting en zijn eigen strijd. Heere, wees u met hem, wees u met haar. En we noemen de namen. We gaan in gedachten misschien wel de gang langs. De Wittenberg. De Kempkeshof. Heere, wees u haar genadig. Heere, zoek hem op, want. En dan dat wonder. De Heere die hoort. Juist ook als we elkaar in geloof bij de troon van de genade brengen. Zoon, heb goede moed. Dochter, heb goede moed. Ik wil genadig zijn. voor jou, maar ook voor hem. Ook voor haar. Het komt uiteindelijk maar op één ding aan. Leef uit geloof. Bouwen op de genade. Zo bidden. Zo zoeken. Zo dienen. Iedere dag. Omdat we een Jezus hebben, een heiland die zo goed is, zo genadig. En die alles al heeft volbracht. Gaat u al zo naar Jezus? Bid jij al zo tot hem? Amen. Zingen wij een antwoord op de verkondiging van Psalm 31, de versen 1, 5 en 17. Op u betrouw ik, Heer der Heer, op u gelijkt betaamt. En ook het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. Heer, u heeft mij die hulp die ik zo nodig heb, bovenal die vergeving willen geven. En ook het zeventiende vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Psalm 31, de versen 1, 5 en 17.
Laten wij bidden. Heere, trouw en barmhartige God en Vader in ons Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Voor die onbevattelijke wijsheid waarmee u de verschillende evangelisten de woorden in de mond, in de pen hebt gegeven. Om ons te richten op dat wat we leren moeten. En dan danken we u voor deze geschiedenis. Zoals die ons overgeleverd is door uw dienstknechten Marcus en Lucas. En zoals we die kennen uit de kinderbijbels. Maar we danken u ook voor de versie die Matteüs ons geeft. Waarin de details mogen wegvallen en we niets anders overhouden dan Jezus alleen, dan uw Christus, uw Zoon alleen. En het eenvoudig leven uit zijn genade. En dan bidden we u, Heere, wilt u ons die les allemaal inprenten. Dat het hiermee begint. Uw vergeving leren kennen. Uw vergeving leren zoeken. Leren geloven dat er vergeving is, ook voor ons. En dat de rest later komt. En Heere, dan weet u dat wij uit onszelf zo ongelovig zijn. En dat we zelfs met vrome smoezen uw evangelie nog op afstand kunnen houden. En uw belofte buiten ons leven en buiten ons bidden kunnen houden. En dat we elke keer weer komen met onze ja maar. En we bidden u, Heere, sla ze ons allemaal uit handen. Dat er maar één vraag overblijft. Geloof ik nu dat de Heere niet ligt, als hij ook vanmorgen zijn genadige vaderhand naar mij uitstrekt? Vertrouw ik nou dat ik van hem op aan kan, dat zijn genade, zijn liefde, zijn trouw en zijn waarachtigheid genoeg zijn om op te bouwen voor heel ons leven en voor heel de eeuwigheid? En Heere, als dan de duivel meteen weer komt om onze ja-maars weer aan te blazen, wilt u hem wegjagen en ons oog richten op uw woord, op wie u bent, op wat u al gedaan hebt, wat u ook nu doet en wat u ook nog doen zult en volmaken zult. En wilt u ons zo geven, Heere, dat we vluchten tot u in eenvoudig geloof, met al onze vragen en met al onze twijfels en met al onze aanvechtingen, om ze eerlijk bij u neer te leggen. Geen verstoppertje te spelen, onszelf niet mooier voor te doen dan we zijn, maar in alle eerlijkheid tot u te gaan. Heere, wees mij zondaar genadig. Heere, help me, want ik schiet in dat vertrouwen zo verschrikkelijk veel tekort en het loopt me ook weer weg als water in mijn hand. Maar help me, red me. Heere, u hebt het toch beloofd. Leer ons zo te bidden. Zo te geloven. Zo ook elkaar op te dragen. En wilt u ons zo leren leven, Heere, uit uw genade alleen. Zo doen groeien in dat leven uit uw genade, uit het volbrachte werk van de Heere Jezus. Doe ons zo vruchten dragen in het leven van elke dag. Dat het ook door ons heen zichtbaar mag worden. Er is een God die leeft, ook vandaag. Die wonderen doet. Die mensen verandert. Die mensen draagt. Die mensen thuisbrengt. Heere, wilt u ons zo het licht van uw genade geven. Zo ook honger geven naar uw woord. Naar een leven van gebed, van afhankelijkheid. En wilt u zo in ieder van ons leiden op onze levensweg. Ons aanwijzen waar we veranderen moeten. Waar we eerlijk moeten luisteren naar uw woord en we onze oren nu dichtstoppen. Waar we andere keuzes moeten maken, andere prioriteiten moeten leren stellen. Heere, wilt u ons ook daarin hongerig maken en afhankelijk. En wilt u zo uw gemeente bouwen. Uw gemeente doen groeien. In diepgang en in omvang.
Heer, wilt u zo ook uw woord doen uitgaan over het rond der aarde en velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Hier in Haft, hier in ons land en over het rond der aarde. Wilt u zo ook onze gaven die we geven mochten zegenen. In het onderhoud van de dienst hier in Haft, de voortgang van de verkondiging van uw woord en het werk in de gemeente. Maar ook, als we mochten geven voor het werelddiaconaat in Colombia, wilt u ook daar wonderen werken en het werk van de boze afbreken. Heren, wilt u het doen over het rond der aarde. Heren, wilt u ook krachtig werken in ons land, waar zoveel u terug toekeert. Er zijn er ook velen onder ons die het zeggen moeten, dat geliefde andere wegen gaan. Die niet meer van willen weten, Heren, wilt u hen terugbrengen. De ogen open. En al die leugens van de duivel, van de wereld uit hun oren wegnemen. Dat ze het gaan zien. De Heere is er. En hij roept ook mij. Heere, we bidden u of u zo uw genadige hand wil uitstrekken naar ons land. Een opwekking wil geven, een ommekeer. Die door mag werken ook in onze cultuur, in onze maatschappij en de politiek. Zodat er zoveel keuzes worden gemaakt die tegen uw woord ingaan, die schadelijk zijn. Die mensenlevens ook in de verdrukking brengen. Letterlijk mensen het leven kosten of mensen in geestelijke nood brengen. Omdat het een weg is van ondergang en van schade. Heren, wilt u zo ook uw genadige hand uitstrekken naar Nederland, naar Europa. Heren, wilt u nog wonderen werken. Al hebben we het niet verdiend. Heren, als we u bidden. En we hebben u nog veel meer te bidden, want er zijn zoveel dingen die we op ons hart meedragen. Van dichtbij en van ver weg. Maar we leggen alle dingen aan uw voeten neer. En we doen dat ook met dank voor zoveel zegeningen die u ons onverdiend geeft. Wat geeft u ons veel, terwijl juist wij het er ook niet naar maken. In ons land en in onze cultuur. Maar u geeft zoveel goedheid. We danken u voor de dienst die u ons vanmorgen hebt geschonken. We danken u voor de week die achter ons ligt met al uw zegeningen. We danken u voor de geboorte van Minte van der Meijden en ook voor Mats Bambach. We danken u, Heere, voor dat nieuwe leven, die nieuwe levens en ook voor uw bewarende hand. En we bidden u, wilt u Martijn en Sayan en wilt u ook Jaco en Iris alles geven wat nodig is. Om hun kind, om hun kinderen voor te gaan op de weg van het geloof. Geef hen veel afhankelijkheid van u. Verlangen om dicht bij u te leven en om de schat van het evangelie aan hun kindje door te geven. En wilt u geven dat de kleine Minte, de kleine Mats, maar ook Loan, mogen opgroeien tot mensen, straks volwassenen, die u lief hebben. Dat wonder van het leven van genade kennen en die vrucht mogen dragen tot uw eer. We bidden u dat ook voor alle andere kinderen, voor de jongeren, ja voor ons allemaal. Wilt u zo uw naam verheerlijken in ons midden. We bidden, wilt u meegaan het verdere van deze zondag in onze gezegende dag schenken. Ook vanavond weer onder uw woord brengen. En ook uw zegen schenken als er vanavond ook het zingen naar de dienst is. Wilt u geven, Heren, dat alles mag zijn tot eer van uw grote naam. Tot zegen van ieder van ons. We bidden het u om. Christus wil alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 32, het eerste en het zesde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugt in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, het eerste en het zesde vers.
Ga daar nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.